En we lezen daarna Matthäus 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachten zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Op deze doopzondag gemeente na Pasen wordt Gods woord bediend vanuit Matthäus 28 vers 19. Waar de Heere Jezus de volgende woorden spreekt. Dezelfde dopende in de naam van de Zoon. Dopende in de naam van de Zoon. Drie lijnen vanuit de tekst. Dus allereerst een bevel van de Zoon. In de tweede plaats horen we in deze woorden belofte van de Zoon. En tenslotte luisteren naar het gebod van de Zoon. Dus een bevel, een belofte en een gebod. Het is het enige woord in het Nieuwe Testament dat zo klinkt. Dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Niet dat er meer uitspraken zijn in het Nieuwe Testament waarin gesproken wordt over de doop. Maar al die andere plaatsen luiden bijvoorbeeld als volgt. Doop hen in de naam van de Heere. Doop in de naam van Jezus. Of doop in de naam van de Heere Jezus. Het is dus een uniek woord in het Nieuwe Testament. Dat wat we vanmorgen lezen in de schriften, en wat klonk vanmorgen in het midden van onze gemeente over het doopvond hier in dit kerkgebouw. Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Alleen op deze plaats in de schrift staan die woorden opgetekend. En dat moet dan des te meer ook onze aandacht trekken. Het staat ook niet zonder reden in de Matthäus-evangelie, dus zullen we vanmorgen al luisterend naar de prediking zien. Het is een woord dat Christus sprak, vlak voordat hij opvoer en werd opgenomen in hemelse eerlijkheid. Hij spreekt als de grote koning, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wanneer hij opvaart en opgenomen wordt in hemelse heerlijkheid, ligt letterlijk en figuurlijk de wereld aan zijn voeten. Zo was het toen, zo is het nu en zo zal het straks ten volle zijn. En dat is ons wat ons vandaag alleen op de been kan houden. Dat deze wereld vol chaos, geweld, lijden, terreur, verdriet, ziekte, pijn en sterven aan Jezus voeten ligt. Wat zou er over zijn gebleven? Als dit niet waar is, dan waren wij met de wereld overgegeven aan de zinloosheid. Dan hadden we niets dan alleen maar dit leven. En je hoeft niet zo ver buiten de deur te gaan om te zien wat dit leven inhoudt. En misschien hoef je niet eens de deur uit te gaan om te weten dat dit leven soms loodzwaar is. Vol zorg en verdriet. En spreek deze woorden als de opgestane levensvorst. Triomferend. Hij staat hier niet verslagen. Aan het eind van zijn Latijn. Het einde bijna nabij. Maar hij staat hier in alle rust. Met macht en majesteit. Deelt als de opgestane levensvorst de laatste bevelen uit aan zijn discipelen die hij de wereld inzendt. Gaat dan heen. Discipelen, ja, dat zijn maar mensen. Geen helden. Geen sterke mannen. Niet het neusje van de zalm. Dat een zware selectie heeft doorstaan. En nu ze gekomen zijn op een belangrijk moment in het leven, de Heer Jezus laat alles achter. In staat zijn om die verantwoordelijkheid ook uit de handen van de Heer Jezus te ontvangen. En namens hem ook in deze wereld zijn koninkrijk te gaan uitbouwen. Nee, als hij zegt aan mij is gegeven, dan blijft de macht bij hem. En mogen ze zwak zijn. Twijfelen. Kwetsbaar, gebukt onder het kruis dat Jezus op hun schouders legt en tegelijkertijd leunend op hun koning, Here en Heiland. Ze zullen ondervinden ook in de komende jaren die voor hun liggen als ze de wereld ingaan om het woord van God te verkondigen dat zij zwak zijn in zichzelf, maar dat ze een almachtige koning hebben. Het is de Heere die deze woorden uitspreekt. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst alle volkeren dezelfde dopende in de naam van. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Als we die uitdrukking zo op het eerste gezicht horen, gemeente, in de naam van, dan hebben we daar vaak meteen een bepaald beeld bij. Het beeld van een vertegenwoordiger bijvoorbeeld, die niet voor zichzelf komt, maar voor zijn baas en namens zijn baas producten aanprijst bij het bedrijf dat hij bezoekt. Een visitekaartje aflevert, niet met zijn privénummer als het goed is, maar waarop de nummer van de werktelefoon op staat, met het logo van het bedrijf waar hij in dienst is. Hij komt en hij werkt en hij sprekelt namens zijn baas die hij vertegenwoordigt. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld iemand bevoegd heeft om in uw naam een stem uit te brengen of in uw naam bepaalde handelingen te verrichten bij een bank of op een andere instantie. En dan zeggen we tegen elkaar, het gaat uiteindelijk niet om mij, nee, ik vertegenwoordig die ander. Ik heb vertrouwen gekregen van hem of haar en in zijn naam mag ik die dingen doen. Met de verantwoording achteraf of binnen bepaalde grens. Voortdurend overleggend met de persoon die je vertegenwoordigt. En zo, dat merk ik ook wel eens in de praktijk, van het gemeenteleven worden die woorden rondom het doopvont opgevangen. De dominee staat daar in de naam van, hij vertegenwoordigt dan de Heere en hij doopt. Gelukkig is dat niet zo. Nee, om de achtergrond van deze uitdrukking te kunnen zien, gemeente, moeten we terug, en u voelt hem al aankomen, naar de schrift. Naar de Bijbel van de Heere Jezus, het Oude Testament. Het verwondert ons eigenlijk ook niet. Het is dezelfde Bijbel die de Heere Jezus meegeeft aan zijn apostelen, de schriften die van hem getuigen. Ze zijn de schriften op een andere manier gaan lezen, maar dat doet niets af aan de betrouwbaarheid van het Oude Testament. Het woord van God gaat mee de wereld in. En als het gaat om de achtergrond van deze uitdrukking in de naam van, dan hebben we de schrift ook nodig, ook Jezus' discipelen, om te begrijpen wat er ten diepste gebeurt wanneer zij iemand dopen in de naam van, of wat er vanmorgen ten diepste gebeurt. Wanneer Saar gedoopt werd in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De uitdrukking in de naam van komt in het Oude Testament op verschillende plaatsen terug. Vanwege de tijd ga ik niet al die plaatsen met u nalopen. Ik wil stilstaan bij twee momenten, allereerst maar gewoon een geschiedenisverhaal, zodat de kinderen het ook kunnen begrijpen. En het tweede moment uit het Oude Testament wil ik even laten zien hoe die uitdrukking ook gebruikt mag worden in het persoonlijke leven. Als het gaat om de achtergrond van deze uitdrukking in de naam van, denk ik aan de geschiedenis van David. David heeft de generaal Joab in dienst, die namens de koning een veldslag voert. Joab heeft een grote stad belegerd, Rabba, in die dagen een onneembare vesting, hoge muren, een geoefend leger op de muren en in de stad. En Joab lukt het om uiteindelijk een bres in de muur te slaan. En op het moment als dat gebeurt, dat er een gat in de muur ontstaat, dan weten de inwoners in de stad dat hun dagen geteld zijn. De muur is kapot. En het vijandelijke leger dat daar voor de stad ligt, zal zo meteen onder de bescherming van schilden en andere beschermende platen de stad intrekken. En als ze eenmaal binnen zijn, dan weten de inwoners wat hun te wachten staat. Ook in die tijd kende men geen genade. Maar wat de inwoners van Rabba niet verwachten, is dat Joab wacht. Wij zouden zeggen, Joab, dit is je kans. Er is een gat in de muur geslagen. Grijp hem, dring naar binnen. Onderwerp de stad aan je voet, bedwing de vijand en keer triomferend terug met je leger. Maar Joab wacht. Hij stuurt een elbode naar het paleis in Jeruzalem waar David is. En hij zegt tegen zijn koning, u moet zo snel mogelijk komen. De muur is doorbroken. En niet ik, uw generaal, maar u, o koning, moet als eerste naar binnen. En dan komen de woorden die voor ons van belang zijn. Opdat niet mijn naam, maar uw naam over de stad wordt uitgeroepen. Waar Joab op doelt is het volgende. Op het moment als een stad op de knieën was gedwongen en zich moest overgeven, stonden de inwoners voor een keus. Vluchten kon niet meer. Het leger lag om die stad heen. Ze konden nog maar twee dingen doen. Of doorvechten tot het bittere einde en omkomen binnen de muren van hun eigen stad. Of de wapens inleveren. En als ze dat deden, het inleveren van de wapens, dan was het in die tijd gebruikelijk dat je de naam van de nieuwe koning uitriep. In dit geval dus David. En met het uitroepen van de naam van David over je eigen stad, beleed je dat vanaf dat moment niet meer jij en jouw koning, maar de nieuwe vorst, David, heer en meester in Rabba was geworden. En dat heel de stad, jong en oud, moest luisteren naar de stem en de naam van David. Naar de bevelen van David. Naar het gebod van David. Het uitroepen van de naam van David over de stad was een teken van overwinning en overgave. Je leverde je uit aan hem. Ik trek maar meteen een paar lijnen, gemeente, voordat we naar het tweede voorbeeld in het Oude Testament gaan. Dat gebeurde vanmorgen nu hier bij het doopvond. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En vanmorgen licht ik van de drie alleen de Zoon eruit. Dat de Zoon zijn naam uitriep over het leven van Saar Boer. In het uitroepen van die naam klinken een paar dingen door. In de eerste plaats dit. Dat hoe lief dat meisje ook is, en ze zag er heel lief uit. Zij van nature op voet van oorlog leeft met de drie enige God. Zoals dat voor jouw kinderen geldt. Voor uw kleinkinderen. Voor u. En voor mij. Dat was ook de inzet vanmorgen van het doopsformulier. Dat we in het koninkrijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws wederom geboren worden. Dat we van vijanden van God door genade veranderen in kinderen van God. De Heere legde vanmorgen zijn hand over het leven van Sara. Riep zijn naam over haar uit. En zei in het uitspreken van die naam: jij bent van mij. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. Staat u daar even bij stil. Voordat wij met onze ja-maars gaan komen. Waarom doet de Heere dat vanmorgen in het leven van Saar? En heeft hij dat gedaan in het leven van u? Of zal hij dat doen in het leven van jou? Omdat hij dat wil. Dat is de enige reden waarom vanmorgen Saar in ons midden gedoopt werd. Niet omdat Daan en Leonie dat willen. Omdat God dat wil. Hij legde Saar in het leven van Daan en Leonie in zijn verkiezend handelen. Met het oog op het doopvond. Om zijn naam over haar uit te roepen. En in het midden van onze gemeente te belijden: zij is van mij. We zeggen vaak tegen elkaar: bij de verkiezing mag je niet beginnen, maar vanmorgen doe ik dat heel bewust wel. om alles wat van ons is, ook van de ouders van Saar, er buiten te zetten. En alleen alle dank aan God te geven. De tweede lijn. Stel u met een inwoner van Rabba. Je hebt gevochten. Je hoort dat er een bres in de muur is. En je staat voor jezelf voor de keus. Of vechten tot het bittere einde. Of de wapens inleveren. Nu zullen er ongetwijfeld in uw omgeving in Rabba mensen zijn die dat van harte doen. Die blij zijn met de nieuwe koning David. Die altijd lastig hebben gevonden de wetten en de geboden van Rabba en uitzien naar de wetten van Israël. Die gekenmerkt worden door barmhartigheid. Maar u voelt het wel wat ik bedoel. In Rabba zijn er natuurlijk ook mensen geweest, en misschien zouden wij diezelfde keus ook hebben gemaakt, die tegen hun wil in erkennen dat die nieuwe koning hun heere en meester is geworden. Die tandenknarsend toekijken hoe koning David Rabba inneemt, die met wantrouwen en argwaan al die nieuwe wetten en geboden tegemoet zien. En die eigenlijk in hun hart, als je erin zou kunnen kijken, zeggen tegen David, we zien je liever gisteren weggaan dan vandaag. Ze werden gedwongen om te kiezen, maar maakten die keus niet met hun hart. Nou, daar ligt vanmorgen al de tweede lijn. Als de Heer in het bijzonder de Zoon zijn naam uitroept over het leven van Saar, van u en van mij als we gedoopt mogen zijn. Dan is er één die weet wat er schuilt in het hart van een kindje. Ouders komen er nog achter. God weet het al. De Heere weet van het ongeloof. De Heere weet van de vijandschap. De Heere weet van het wantrouwen. De Heere weet van de boosheid. De Heere weet van de zondige natuur. De Heere weet van onze afkeer. De Heere weet van onze vijandschap tegen vrije genade. En toch zegt Hij, jij bent van mij. Waarom? Omdat de Zoon dat wil. Neemt u dat vanmorgen mee vanuit de dienst? Als we luisteren, niet alleen denken aan onszelf, en als je door genade jezelf hebt leren kennen en een blik naar binnen hebt geslagen in je hart, dan wordt het wonder van het gedoopt zijn toch alleen maar groter, of niet? Dan leer je in de loop van je leven niet alleen de lijn terug te trekken naar het moment dat God krachtdadig voor het eerst in je leven sprak. Dat het woord open ging, of ik moet eigenlijk zeggen dat je hart voor het woord werd opengemaakt van binnenuit door het werk van de Heilige Geest. Maar in de loop van de tijd leert de Heer dan ook die lijn door te trekken. Die uiteindelijk uitloopt of teruggaat tot in het hart van God. En dat zijn trouw, zijn verkiezend handelen, steeds meer en meer de bedding begint te vormen onder mijn bestaan. Maar laat het vanmorgen ook tot troost zijn voor die ouders en grootouders in ons midden. Die denken aan hun eigen kinderen. De Zoon sprak. Hij of zij is van mij. De Zoon wist van tevoren wat voor teleurstelling en verdriet wij kunnen opdoen met onze kinderen en kleinkinderen. De zoon wist al wat er huist in hun hart. Wat ons verbijsterde en met schrik en angst kan vervullen. En toch behaagt het de zoon om zijn naam over dat leven uit te roepen. Het tweede moment in de schrift is bij de profeten. En het is denk ik niet toevallig dat de profeten zo vaak op die geschiedenis van David in Rabba teruggrijpen. Het is bijvoorbeeld bij profeet Jeremia die in de vooravond van het lijden, het gericht, dat als een oordeel door God over Jeruzalem wordt heengeslagen, worstelt met de trouw van de Heer. Jeremia is ervan overtuigd dat wat God zegt ook gaat doen. Hij zal komen met zijn oordelen en zijn gericht. En Jeremia erkent ook dat daarachter de schuld en de zonde van Jeruzalem en van Israël ligt. Het is ook niet zomaar wat de Heer gaat doen. Zo lang heeft God gewacht in zijn geduld en langmoedigheid. En nu is zijn geduld op en grijpt de Heer in. Maar we zien ook de profeet worsten. Niet alleen met de nood van zijn land en met de nood van zijn volk en met zijn eigen bestaan, maar vooral met wie God is. En in die worsteling is het Jeremia die buigt voor de Heere en beleidt. En ik wil dat even rustig met u lezen. Er staat in Jeremia 14 het volgende, het gebed van Jeremia. Ik lees vanaf vers 7. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. We hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijden van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Met andere woorden, waarom gaat u gewoon verder? Waarom zoudt gij zijn als een verzaakt man, als een held die niet kan verlossen? Dan komen de woorden, gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, uw naam is toch over ons uitgeroepen. Wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Zie je wat dit betekent? Dat nu de zoon zijn naam heeft uitgeroepen over het leven van Zaar. En als in haar leven ook het wonder van de wedergeboorte zich gaat voltrekken. En vanuit die hoop mogen we Zaar ook opvoeden en onze kinderen in de gemeente omringen met onze gebeden. God willen doen. Ieder kind of iedere volwassene op enig moment in zijn of haar leven bij deze plek komt van Jeremia 14. We hebben tegen u gezondigd. Verlaat ons niet. Trek niet door. Loop niet langs. Laat ons niet liggen. Doe het om uw naams wil. Om hoe u heet. Als Jeremia deze woorden bidt, op het punt waar alles is verzondigd. En op een moment waarop Jeremia weet, het besluit van Gods oordeel is onomkeerbaar. Het is geen dreiging meer, het wordt zometeen werkelijkheid. Dan nog mag Jeremia daarop terugvallen. Hoeveel te meer wij, gemeente? Hoeveel te meer wij? Als we aan de ene kant moeten belijden, wij hebben tegen u gezondigd. En aan de andere kant die belijdenis mag klinken in de schaduw van Jezus kruis. En weerklank vindt in het lege graf van de opgestane middelaar. Dan mogen we de Heer toch des te meer wijzen op zijn naam. Laten we dat vanmorgen maar toespitsen, gemeente. En dan maak ik de stap naar het tweede punt. Naar wat de Zoon belooft. Ik zei het al, het is een unieke plaats in het evangelie, in het Nieuwe Testament. Alleen hier staat deze formulering, dezelfde dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dat al bijbellezend constateert, dat het een unieke plek is, dan moet je altijd de vraag stellen, waarom staat het hier, bij deze evangelist? En eigenlijk ligt dat antwoord dan al voor de hand. De evangelist Matthäus heeft wat met de uitdrukking de zoon. Zo zet hij zijn evangelie ook in. Letterlijk zelfs. In Matthäus 1 vers 1 ontrolt Matthäus het geslachtsregister van Jezus. En hij zet in met de belijdenis dat Jezus de zoon van David en de zoon van Abraham is. Blijkbaar heeft de Heer Jezus dus meer dan één vader. David en Abraham. Stap voor stap werkt dan de evangelist toe naar het moment dat hij kan zeggen: Jezus, de zoon van Jozef en Maria. En Matthäus legt dan uit wat dat betekent, dat hij de zoon van Jozef en Maria is geworden aan de hand van de schrift, door te vertellen dat deze zaligmaker Immanuel heet, God met ons. En er al meteen één aspect te pakken, gemeente, van waarom Jezus in het Matthäus-evangelie zo vaak de zoon wordt genoemd. Hij is in de eerste plaats de zoon des mensen. De zoon van mensenkinderen. De zoon van ons mens. Eén van ons. Die in alle dingen aan ons is gelijk geworden. En wij zeggen dan meteen in één adem erachteraan: uitgenomen de zonde. Dat, ik geef u meteen gelijk. Maar daar ligt niet het zwaartepunt. Het zwaartepunt van het evangelie ligt aan ons gelijk geworden. Eén van ons. Vanaf het prille ontstaan in de moederschoot. Net als wij geboren. Net als wij gehuild, zoals we dat nu horen. Een van onze Oekraïense gasten met een baby. Als kind opgegroeid. Deel uitgemaakt van een gezin. Maar ook als mens geleden heeft. Pijn heeft gehad. Psychisch heeft geleden. Beschadigd is geraakt. Plaatsvervangend heeft geleden. En is gestorven. Deze opgestane middelaar belooft in de doop ons alles te geven wat van hem is. Het doopsformulier, gemeente, vat dat heel kort en bondig samen door twee dingen te noemen. Er valt meer te noemen, maar het doopsformulier concentreert zich op die twee dingen. En hij zegt dan heel nadrukkelijk in het formulier, als het uitgelegd wordt wat niet alleen de Vader belooft en de Heilige Geest belooft, maar ook de Zoon belooft, dan zegt het doopsformulier: de vergeving van de zonde en de vernieuwing van ons dagelijks leven. Dat kwam tot Zaar vanmorgen. De zoon in het gewaad van deze belofte. Ik doop je in de naam van de zoon. Ik beloof je de vergeving van je zonde en de vernieuwing van je dagelijks leven. Zeg, mag ik het even in herinnering roepen? Dat die woorden ook klonken aan het begin van je leven, toen je werd gedoopt. Op een moment waarvan wij zeggen, en Daan en Leonie begonnen daar gisteravond nog in de doopcatechese over, dat je van zo'n babytje geen kwaad woord kunt denken of zien. Het is onbestaanbaar, toch, zoals zo'n lief kindje in de wieg zonde doet. Maar blijkbaar weet God beter. Hij kijkt al terug op 6000 jaar geschiedenis met mensen. En hij weet het niet alleen dat wat wij voor vaak zomaar zonder iets eigenlijk daarachter te beseffen beleiden, dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, zomaar woorden die zo klinken. Maar de zoon kent de werkelijkheid van die woorden. Omdat hij die weg ging van moederschoot tot graf. En aan allerhande ellendigheid onderworpen wilde worden. Ja, op Golgotha verdoemd. Paulus in Galaten 3, verdoemd wilde worden. Opdat wij en opdat vanmorgen zaar de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob door de zoon toegezegd mogen krijgen. Laten we dat vanmorgen meenemen naar onze woningen, gemeente. Wanneer wij voor ons gevoel vast zijn gelopen met onze schuld en zonde. Wanneer ons leven ons aanklaagt. Wanneer Gods recht naar ons toekomt en we dat moeten bijvallen. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. Laten we daar niet alleen bij blijven stilstaan. Hoe aangrijpend die werkelijkheid ook is. En hoe te neer ons dat kan drukken. Maar laten we terugvallen op dat wat klonk aan het begin van ons leven. Dat voordat wij gingen beseffen wie we zijn voor Gods aangezicht, de Zoon ons al een stap voor was. Opdat Hij ons opvangt wanneer we weer vallen voor de Heer. En Hij ons wijst op Gods barmhartigheden en genade in de belofte van het evangelie. Laten we de Zoon niet aan zijn plaats staan. Maar God in de Zoon heilig lastig vallen met de belofte van het evangelie. De Zoon belooft. Het derde punt. Het is ook een gebod van de Zoon. Wat ik bedoel is het volgende, al is het woord van drie, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is de Zoon die beveelt. Namens de Vader en namens de Heilige Geest. Het is de Zoon die deze bevelen uitdeelt aan de apostelen. Het is de Zoon die hen opdraagt om het evangelie in de wereld te gaan verkondigen. Het is de Zoon die tegen zijn apostelen zegt, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Zoon staat hier in het middelpunt. Achter hem staan de Vader en de Heilige Geest. Maar als ik het voor mijn gevoel, mag ik het even zo zeggen, gemeente menselijk moet uitdrukken, dan staat de Zoon hier op de voorgrond. En dat is trouwens niet de eerste keer in het Matthäus-evangelie dat de Zoon namens de drie zo sterk op de voorgrond of in het centrum staat. Ik zei het al tegen u, het Matthäus-evangelie heeft wat met die titel de Zoon. Zo zet het evangelie ook in met dat geslachtsregister, zagen we net, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van Jozef. Maar dan stopt het niet in Matthäus 1. Dat thema loopt door tot en met hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 en 3 zien we hoe de zoon wordt verzocht in de woestijn. En aangesproken wordt, aangevallen wordt op zijn zoonschap. Als je nou echt op je vader vertrouwt, nou, laat dat maar eens zien. Je vader heeft het toch beloofd. Dat hij zijn engelen zal zenden en dat jij je voet aan geen steen zult stoten. Werp jezelf maar naar beneden. Maar ook de andere kant. Beproeving tegenover belijdenis. Als de zoon in Matthäus 3 zich laat dopen in de Jordaan. En tegen Johannes zegt, laat af. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En hij oprijst uit het water van de Jordaan, scheurt de hemel open. Daalt de Heilige Geest af in de gedaante van een duif. En klinkt over het hoofd van de zoon. Deze is mijn zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Woorden die later op de berg van de verheerlijking worden herhaald. Wanneer een wolk Jezus omringt En door die wolk diezelfde woorden klinken. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. De Vader plaatst zijn zoon in het centrum. En de Heilige Geest rust de zoon toe. Om hem alles te geven wat nodig is. Als zoon voor zijn vader in liefde en gehoorzaamheid. Maar ook om de drie enige God te vertegenwoordigen in het leven van een zondaar. Hoort hem. Of zoals de zoon zegt, hoort mij. Dat is de cirkel rond, gemeente. We begonnen de preek met die geschiedenis van Rabba. Een stad die door de generaal van David wordt bedwongen. De koning moet komen. En de inwoners staan voor de keus. Of we halen de koning binnen door zijn naam uit te roepen. Of we verwerpen de koning. En we tekenen dus ons doodsvonnis. Het uitroepen van de naam David is een belijdenis vanaf nu. Luisteren naar deze naam. Vanmorgen riep de Heere, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn naam uit over het leven van Zaar. En in het opgroeien naar de volwassenheid als God dat geeft, zal Zaar in de loop van de tijd ook voor de keus komen te staan. Doe ik dat met mijn hart? Of niet? Als die keus bij ons blijft liggen, gemeente, dan passen we ervoor. Al blijf je voor de rest van je leven in de kerkbank zitten. In Rabba waren heel wat mensen die toneel konden spelen. Toen de stad weer terugkwam onder het bevel van de vorige koningen, was er niemand die in opstand kwam. En aangaf: ik wil bij David blijven. Enkel alleen gedoopt zijn is dus niet genoeg. Enkel alleen de naam van de Heere over je leven uitgeroepen horen worden is te kort. Vanmorgen plaatst deze doopsbediening jong en oud, gemeentelid en gast, gewoon voor de keus. Beleid je ook de Zoon als jouw koning? Heb je hem lief gekregen om wie hij is? Als kind van zijn vader, als zoon van de mens, als borger middelaar van zondaren. Ziet de koning je al knielen voor hem, uitleverend alles wat van jou is. Je schuld, je zonde, je ongeloof, je verzet, je verachten van je doop, ook dat wordt zonde. En beoefen je wat de Vader zei toen hij de Zoon voorstelde: deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wat de zoon zegt? Wel, laten we één uitspraak aanhalen aan het einde van deze preek uit het Matthäus-evangelie. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Neemt mijn juk op en leert van mij dat ik geen wrede, harde, boze koning ben, maar dat ik zachtmoedig ben. Nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw ziel. Amen.